Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal dominee Rozenboom uit Herwijnen voorgaan. Na afloop van de dienst is er een sing-in in de tent, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. En ook voor de mensen thuis. Het is de bedoeling dat de sing-in ook digitaal, zowel via kerktelefoon als via het beeld, wordt uitgezonden. Dus ook op die manier kunt u dit meemaken. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen van Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ook het vijfde en het elfde vers van Psalm 116 willen we zingen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw is van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, verbonden met de Heilige Geest. Amen. Vanavond zingen we veel over licht en leven, omdat Christus het licht en het leven is. En we zingen zo ook met Psalm 43, vers 3 en 4 uit de oude berijming om het licht van Gods Geest. Psalm 43, vers 3 en 4. Omdat we vanavond veel spreken over licht en leven in Christus. En dat dat juist alles met deze aarde ook te maken heeft. Deze geschapen wereld, daar heeft u vanmorgen ook al over nagedacht, begreep ik. Gaan we de geloofsbelijdenis van Nicea horen. En dat mogen wij ook meebelijden. Deze geloofsbelijdenis van Nicea, meestal denk ik dat de apostolische geloofsbelijdenis gelezen wordt. We hebben drie ecumenische belijdenisgeschriften, zoals dat heet, die we delen met de hele wereldkerk. De apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Athanasius en dus deze geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze spreken wij uit en belijden wij mee. En daarna zetten we zingend ons belijden voort met Psalm 145, het tweede vers uit de oude berijming. Psalm 145, vers 2. Echt in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal weerkomen in heerlijkheid, om recht te spreken levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader door de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. In één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij openen zo het woord van God en bidden daarom het inzicht van God Geest samen bidden. Heere God, trouwe Vader, schepper van hemel en van aarde, zo tellen wij onze zegeningen op deze zondag. Dat we zoveel van u ontvangen. Zoveel van u ontvangen op deze dag, dat we op deze dag opnieuw mogen beginnen, om ook zo de week in te gaan, dat u telkens nieuw maakt, dat u ook zoveel geeft in de rust die we ontvangen, in de schepping die we ontvangen, waar we van mogen genieten, dat u ons zelf geschapen en gemaakt heeft, dat u een gemeente hebt geroepen, eerst uw volk Israël, en daarna onder alle volken ook zoveel mensen ook hebt gekozen om ook bij u te horen en in uw weg te wandelen. En wij danken u dat vanavond we zo ook als gemeente hier vanavond bij elkaar zijn geroepen. Dat we vanmorgen met de lof aan u mochten beginnen. Met het tellen van die zegeningen waarvan we er zoveel vergeten. Dat we daar vanavond door mee mogen gaan. En zelfs na deze dienst ook dat de lofzang aan u ook door mag blijven gaan tot de avond valt. Blijven wij zingen. Daarvoor zijn we ook in de eerste plaats bij elkaar. Om u alle eer en glorie ook te geven. Daarin kunnen we ook eigenlijk geen mislukte dienst hebben. Het gaat niet om wat wij altijd maar ontvangen en wat wij krijgen, dat wij daarin consumenten zijn. Het gaat er eerst om dat wij ook voor u komen en tot u komen, op u gericht raken. En dan is het al goed. We bidden u of u dat dan ook wilt doen door uw Heilige Geest. Zet u en stelt u ons zo af dat we door uw woord heen ook daadwerkelijk merken dat uw woord een levend woord is. En dat we gericht raken op u. Voor het eerst of opnieuw. En zo ook steeds meer verlangen en verwachting krijgen om ook samen met u te leven. Samen met broers en zussen in de gemeente van u te leven. Om samen met u en met de gemeente, met de kerk wereldwijd, zo de lof ook de wereld in te brengen. En ook van uw licht, van het leven in u ook te spreken. Wees u zo vanavond hier in ons midden. We bidden dat niet omdat wij het er zelf als mensen naar maken. Dat weten we maar al te goed als we diep naar onszelf kijken. Vergeeft u dat alles. We bidden het daarom in Christus naam. Omwille van zijn naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Uit een briefje van de apostel Johannes. 1 Johannes 1, daar lezen we het eerste hoofdstuk van. En we lezen tot hoofdstuk 2, het tweede vers. 1 en wij doe ik in de avonddiensten geregeld leerdiensten. En nou, dat hoort eigenlijk ook natuurlijk in een avonddienst. En dan behandelen we de gewone catechismus. Dat is een catechismus die enkele jaren geleden is geschreven door orthodoxe theologen uit verschillende kerken. Om ook nou, een leerboekje voor deze tijd mee te geven. De Heidelberg catechismus is natuurlijk heel bekend. Dat is echt een belijdenisgeschrift. Dit is gewoon een catechismus, zoals dat vroeger ook werd gedaan. Dat er altijd catechismussen uitkwamen, leerboekjes voor de kerk. Om zo te leren over de leer van de kerk. En daar hebben we het gehad over Christus die de weg is, Christus die de waarheid is. En vanuit dit boekje van Johannes zijn we aangekomen bij Christus die het leven is en het levenslicht. Daar gaat dit hoofdstuk dus ook vooral over. De gewone catechismus laat ik vanavond verder maar liggen, maar het zit wel ook in de verkondiging straks, dat het toch een beetje het karakter van een leerdienst heeft vanavond. Wij horen het woord van God uit 1 Johannes. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Het woord van God. Straks is het thema in de verkondiging. Wandelen in het leven, in het licht en met belijden. Wandelen in het leven, in het licht en met belijden. En we hebben het ook zo in 3 punten onderverdeeld. Christus is het leven, Christus is het licht en voor Christus belijden. Eerst gaan we als inleiding op de verkondiging zingen uit op toonhoogte lied 40. Welzalig de man die niet wandelt. Dat is een bewerking van Psalm 1. En we zingen dit lied 2 keer. Welzalig de man die niet wandelt. En we zingen het 2 maal. Lied 446, de eerste 4 coupletten uit Weerklank zingen we na de verkondiging. De eerste 4 coupletten van lied 446. Christus is het licht en voor Christus belijden. Gemeente van Christus, een kerkvader uit de tijd na de apostelen leefden die en hebben vaak de apostelen nog meegemaakt, schrijft ergens dat de oude Johannes, de schrijver van de brief die we gelezen hebben, week in, week uit de woorden herhaalde als hij naar de kerk ging: kinderen, heb elkaar lief. Week in, week uit werd hij overigens ook op hoge leeftijd naar de kerk gedragen, meldt deze kerkvader. Omdat hij zelf niet meer bij krachten was om zelf naar de kerk te gaan. En die boodschap wou hij ook altijd meegeven aan die gemeente in Efeze. Kinderen, heb elkaar lief. En als mensen zich daar dan over verbaasden, dan zei hij stevast als antwoord: dit is het gebod van de Heere, heb elkaar lief. Dat is de focus van het boekje wat we net gelezen hebben. En in die liefde heeft God de wereld niet losgelaten, maar zijn zoon gestuurd om hier op aarde in deze wereld het leven bekend te maken. En zo begonnen we dus te lezen in dat briefje, voordat hij verderop in het hoofdstuk, steeds meer in hoofdstuk 4 ook, gaat spreken over God is liefde. Die liefde, die toont zich in hem die het leven is, in Christus. En zo lezen we wat er was vanaf het begin. En wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes schrijft zo over het leven dat is verschenen, dat is bekendgemaakt en het eeuwig leven laat verkondigen. Christus. En waarom is hij nou het leven, het eeuwig leven? Waarom zien we nu in hem dat het eeuwige leven bekendgemaakt wordt? Dat is om deze doodeenvoudige, deze levenseenvoudige reden, moet ik zeggen. Omdat hij leeft. Hij is de enige die dood geweest is en leeft. Hij heeft bewezen dat hij zijn leven kan geven en dat hij het weer kan nemen. En Johannes, hij heeft dat als een van de apostelen dus zelf meegemaakt. Hij heeft het gehoord en hij zegt het nadrukkelijk: ik heb het gezien, ik heb het getast. Dus het is niet een vrome fantasie, een mooi verhaal, inbeelding. Een mooi verhaal zo van dat we de kracht uit kunnen halen, dat er telkens weer opstanding is. Nee, het is daadwerkelijk in deze wereld gebeurd. Hoe onvoorstelbaar voor ons misschien nu ook wel. Maar hij heeft deze levende gehoord, gezien en zelfs getast. Nou, daar kun je meer over lezen bijvoorbeeld in het evangelie naar Johannes in hoofdstuk 20. Als hij opstaat uit de dood en als hij ook verschijnt aan Thomas. Hij mag hem tasten. Johannes, hij spreekt trouwens niet over ik. Ik heb dit gezien, ik heb dit gehoord, ik heb dit getast. Alsof het, dan zou het ook nog steeds inbeelding kunnen zijn, bijna. Dat het niet geloofwaardig is. En hij spreekt over wij. Wij hebben het gezien en gehoord. Met de andere apostelen. Met de getuigen. Samen met de kerk. Die er toen was. Die er altijd zal zijn. Alle gemeenten. Wij geloven dit. Dat hij leeft. Dat hij de levende is. Johannes, hij komt er ook nog. Hij noemt het zelfs twee keer ook, van dat horen en dat tasten en dat zien. Alsof hij nog even denkt aan de Thomassen vanavond ook in de gemeente die er toch heel moeilijk bij kunnen. En ja, zo vaak is dat toch ook echt wel te begrijpen. Maar twee keer zegt hij daarom ook juist zo van: we hebben het gehoord, we hebben het gezien, getast. Geloof dat nu maar van ons. Wij hebben daar alles voor over. En het mooie is dan ook dat het horen als eerste wordt genoemd. Gelukkig zijn wij zo vanavond die het ook mogen horen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dan mogen we het wel horen dat hij het leven is, dat hij het eeuwig leven is. Als het gaat over dat eeuwig leven, dan heeft men in die dagen van Johannes nog wel eens in de gemeente gedacht dat Johannes dan bedoelde dat hij zelf onsterfelijk was. Aan het einde van het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, 22e vers en daarvoor, daar spreekt Jezus uit dat Petrus een marteldood, of een gruwelijke dood in ieder geval, zal sterven. Maar dat Johannes, misschien zelfs ook nog de terugkomst van Christus mee zal gaan maken. Dat hij in ieder geval dus zo ook oud zal worden. En in de gemeente ging men zo denken dat Johannes, zo oud als hij ook werd, onsterfelijk was met zijn aardse lichaam al hier. Maar nee, dat bedoelt hij niet met dat eeuwig leven als hij daarover spreekt. Hij bedoelt dat wie in Christus leeft, in dit aardse leven en in het hemelleven, Christus leven heeft. Het is wel duidelijk als hij spreekt over eeuwig leven. Denk ook aan een gesprek met Nicodemus, dat het bij eeuwig leven niet gaat als over iets wat nog komt voor na de dood, na onze aardse dood. Nee, dat eeuwig leven dat mag nu hier al voor ons beginnen. Dat onze geest hier nooit meer hoeft te sterven wanneer we ons aan Christus toevertrouwen. Het leven in de Bijbel is zo ook niet alleen biologisch leven, dat we ademen. Maar dat is vooral dat je leeft in gemeenschap met de Heere God en met Jezus Christus. Dat je hem kent. Dan leef je echt. Dan leef je eeuwig. En dan is dat nu al begonnen. Eeuwig leven is daarom ook niet alleen maar een tijdsaanduiding dus van wat nog komt, maar een kwaliteitsaanduiding. Dat het leven, het van Christus, kwaliteit in vreugde, in rijkdom. Ik reed van de week langs de A27, of op de A27, en langs de A27 stond een bord. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is natuurlijk Johannes 3, vers 36. Dus zo ziet Johannes dat hier ook. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Je hebt het nu al. Je hebt dus leven. Daar heb je ook een andere kant van. En dat is dood. Verderop in hoofdstuk 5, vers 12, zegt Johannes. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Ja, in de Bijbel is iemand dood die niet leeft met de levende God. Die niet in gemeenschap met hem leeft. Nou, het lijkt me belangrijk om ons daar voortdurend ook op te bevragen. Leven wij in die gemeenschap met Christus? Kennen wij hem als onze redder? Waarom schrijft Johannes dit over Christus, die het leven is? Vers 4. Opdat je blijdschap, je vreugde, volkomen, volledig wordt. Christus is het leven en met hem komt de vreugde mee. Omdat het ware leven is, leef je ook in die kwaliteit van zijn vreugde, in dat eeuwige leven. Verrast door vreugde, hoe mijn leven begon. Zo heet een boekje van de bekende C.S. Lewis. Verrast door vreugde, hoe mijn leven begon. Hij beschrijft in dat boekje hoe hij in zijn jeugd overweldigende ervaringen had, waarmee hij op het spoor van het geloof in een God werd gezet, omdat die vreugde groter was dan iets wat zomaar alleen op aarde kon zijn. Later in zijn jeugd nam hij wat afscheid van het geloof, van het idee van God, tot hij er later weer bij bepaald werd en vanuit het woord overweldigd werd door Christus daarin te ontmoeten als de levende. Verrast door vreugde hoe mijn leven begon. En hij brengt dat dan bij elkaar. Die overweldigende ervaringen in zijn jeugd. En het overweldigen door Christus in het woord te ontmoeten. God als schepper die hij ziet in een bloem die hij zag. Samen met Christus, die levende. Je zult dat mogelijk herkennen. Ik hoop het. Van die momenten van vreugde, van rijkdom, van genade, die je toevallen. Je hebt het niet gepland en het overvalt je. We hebben het vaak tegenwoordig over herinneringen maken. Maar misschien moeten we daar maar mee stoppen, want dan mislukt het eigenlijk al. Want dan kan iets meer niet meer je overweldigen. Kun je niet meer zomaar overvallen worden door die vreugde die je gegeven wordt. Die je doen verlangen ook naar de gever ervan. He, zo'n bloem waar je aan ruikt vanmorgen. Ik luisterde even kort waar het over gegaan was. Zo'n bloem dan weet je van een schepper. Of als je een kind in je armen hebt. Je hebt op vakantie een waterval naar beneden zien storten. En dieper, je was in het ziekenhuis en daar besefte je toch echt dat je niet alleen was. En zelfs ook in periodes dat je omringd werd door de dood, dat je daar toch ook zicht op God en bevrijding kreeg. Dat je daar toch dat onbeschrijfelijke ook met diegene die misschien ook geen overlijden ervoer, er is leven bij God, hoe dan ook. Hij is mijn leven. En we horen zo vanavond dat dit teruggaat op die vreugde in Christus. Dat er zo'n vreugde van eeuwige kwaliteit al hier in hem te vinden is. En dat juist ook alles op zijn plaats valt wanneer je die vreugde van het ruiken aan een bloem verbindt met het kennen van de opgestane Christus. Die vreugde heeft Johannes ervaren, Lewis ervaren en een hele lange rij van getuigen. Door het horen van het woord, door het zien, door het tasten van de vreugde in het gegeven leven, is deze vreugde ook telkens weer voor jou te vinden. Dat we zo ook zelf verrast worden telkens door vreugde. Dat we zeggen, met hem is mijn leven nu echt begonnen. Mijn blijdschap is volledig. Ik weet dat ik eeuwig leef. Christus is het leven. Gaan we naar het tweede. Christus is het licht. In vers 5 gaat Johannes eerst verder oren, hoort de oren van het geloof, vanuit die verkondiging van de levende Christus. En vervolgens verkondigt hij ons dat hij gehoord heeft dat Christus licht is, of dat God licht is, en in hem geheel geen duisternis. Nou, je begrijpt dat licht alles met leven te maken heeft. Want zonder licht is er geen leven mogelijk. Hier op aarde, biologisch, zou er zonder zon eenvoudigweg geen leven zijn. Dan zouden we geen energie hebben, ook geen voedsel. God is daarboven uitstijgend licht. God is de bron van het leven. En in Christus is dat bekendgemaakt. Johannes, hij neemt in zowel het evangelie als de brieven daarbij de dominante levensbeschouwing van die dagen in gedachten. Van hoe men in die dagen vaak dacht, buiten de kerk ook. En heel bepalend daarbij was in die dagen de filosoof Plato, die misschien wel eens van gehoord. Deze filosoof die maakt onderscheid tussen een zichtbare wereld, waarin wij dan leven, en een onzichtbare wereld bij God, waar de werkelijke wereld zou zijn. En alle zichtbare dingen op deze aarde die verwijzen dan naar een soort van ideaalbeeld wat daarbij God zou zijn. Dat is het echte, het ware. En hier op aarde weten wij vervolgens het dan ook allemaal niet precies. De werkelijkheid om ons heen die bestaat immers slechts uit ideeën van de echte werkelijkheid. Schaduwen daarvan. En hij gebruikt om dat duidelijk te maken, en ik hoop dat het daarmee voor u ook wat duidelijk wordt, het voorbeeld van een grot, mensen die in een grot zich bevinden. Dan schrijft hij dat mensen die op de aarde leven als in een grot gevangen zitten. En daar hebben wij dan het idee van dat dat de echte werkelijkheid is, in die grot. En als je dan gevangen zit, dan staan de figuren achter de mensen die alleen te zien zijn, geprojecteerd op de andere kant van de grot via schaduwen, omdat er wel een vuur in het midden van die grot brandt. Maar de mensen, die gevangenen, kunnen alleen die schaduwen geprojecteerd op de wand van de grot zien. Maar mensen, gevangenen als we zijn, denken dat dat de echte werkelijkheid dan is, omdat we verder niet weten dat er ook nog leven buiten de grot is, dat er ook nog mensen achter je staan. En Plato verklaart daarom van dat we daarom op deze wereld niet precies weten hoe we moeten leven, dat we allemaal verschillende opvattingen hebben, dat we elkaar ook naar het leven staan zo vaak. Er is één manier om daar uit te komen. Dat is op de manier van de training in filosofie. Het zijn mensen die dan heel lang getraind en geleerd zouden hebben, die zo langzamerhand losgemaakt zouden kunnen worden uit hun ketenen en buiten die God zouden kunnen gaan kijken om te zien wat daar het leven is. En dan worden we ook zo, moet je het zien, losgemaakt uit het lichaam om met de geest bevrijd te worden. En daarna worden dan die filosofen weer terug die God ingestuurd om daar aan de mensen in de wereld te vertellen hoe het echte leven is. Maar ja, dat roept vervolgens dan altijd heel veel weerstand op. En met die mensen die dat dan gaan vertellen, die filosofen, loopt het altijd slecht af. Zo ook de leermeester van Plato, Socrates, die de gifbeker moest drinken. Ze worden zo vaak ter dood gebracht. De wereld kan het niet verdragen. Johannes heeft telkens dit in gedachten bij het schrijven van het evangelie, bij het schrijven van de brieven, waar we nu een stukje uit gelezen hebben. Hij geeft er echter een belangrijke andere invulling aan. Mensen worden namelijk niet bevrijd uit hun lichaam en naar buiten gebracht om daar het ware leven te zien. Nee, hij zegt dat het licht in de wereld is gekomen. En Jezus is dat licht van de wereld. En hij heeft het ware leven bekendgemaakt en is hier, als het ware, in die grot te vinden al in hem. En zo is dat evangelie waarin we al het ware van het leven kunnen ontdekken niet ook alleen maar kenbaar voor een klein groepje van hoge geleerden, van elite, die naar buiten konden treden. Maar dat is voor iedereen die in verbondenheid met Christus wil leven. Omdat woord en geest van Christus zicht geven op dat ware, goede en eeuwige leven. Johannes, hij grijpt ook terug op de schepping en verbindt daarmee. Het beste wat God deed was echt van het begin wat opnieuw binnenvalt. Nu in het donker van onze wereld, in de duisternis van zonde en dood. En Christus heeft daar het leven, het licht, bekendgemaakt. Als ik toch over grotten aan het spreken ben. Afgelopen vakantie was ik nog in een grot in Valkenburg. Daar konden we met een treintje naar beneden. En nou, dat was allemaal prima verlicht en zo. Dus dan kon je ook mooi zien hoe die grotten en hoe dat dan vroeger ging met de mijnbouw. Maar toen we op het diepste punt waren, toen deed de gids om ons te laten zien wat het zonder licht zou zijn, deed de gids het licht uit. Nou, dan diep in die grot, zonder licht, ja, dan besef je wel echt wat nou aarde donker is. Je ziet dan echt niets. Je beseft hoe belangrijk licht is. En zo ook hoe belangrijk het licht van God is, zijn trouw. Zonder hem kunnen we niet leven, zien we niets. En God zij dank, we zouden in het donker leven wanneer God niet had ingekomen in ons bestaan. Als God niet had teruggegrepen op wat hij eens bij de schepping was begonnen en dat hij zo in Christus is doorgegaan. Anders zouden we in het aarde donker leven. En daar gaat alles dood. Want zonder Christus hebben we geen leven. Dat is ook de ernstige boodschap in het gedeelte vanavond, in de boodschap van de Bijbel. Dat licht van God, in wie geen duisternis is, ook scheiding aanbrengt tussen licht en duisternis. Het licht was in de wereld, maar de duisternis heeft hem niet erkend. Zo begint Johannes het evangelie. Want God is volkomen licht. Hij bevat geen donkere waarheid. Voor duisternis is bij hem geen ruimte. God is helemaal licht, zuiver, waarheid, trouw vanaf het begin. En als we dat niet willen erkennen, dan eindigen we in de duisternis. Hij brengt scheiding zo aan ook tussen mensen die in de duisternis willen blijven leven en degenen die willen wandelen in het licht van hem. En dan moeten we er wel aan geloven als we in dat licht van hem gaan leven. Want dat licht van God, dat ontmaskert. Het schijnt in de donkere hoekjes van ons leven, in de donkere afgronden waarin duistere dingen gebeuren. Dan moeten we eraan geloven en onze zonden aan hem belijden. Anders liegen we en zijn we niet echt. Dan erkennen we God niet en wandelen we in duisternis, in het leven zonder God. Zo gaan we naar het derde, voor Christus belijden. En dan specifiek het belijden van onze zonde. Wat is dat wandelen in het licht en dat wandelen in het duister, in de zonde? Nou, wanneer je in de duisternis, in de zonde wandelt, word je in de eerste plaats door je eigen ik en je verlangen om jezelf op de eerste plek te zetten in de wereld, in plaats van dat dat God is en de ander. Want uiteindelijk kijk je neer op de naaste en denk je wel te redden zonder God. En God brengt dat aan het licht, dat dat vaak in ons leven ook zo is. Hè, zoals de zon dat ook doet bij stof in de vensterbank. Eerst dan zie je het niet, als er dan zon licht in die vensterbank gaat schijnen, dan zie je opeens dat er vreselijk veel stof ligt. Zo is dat ook vaak in ons leven, dat er zoveel ook aan het licht gebracht moet worden, wat voor God niet kan bestaan. Beleid dus ook je zonde, zo gaat Johannes vanaf vers 8 ook zeggen. Een stukje context daarom nog uit deze brief. In Efeze was Johannes waarschijnlijk de opvolger van Paulus. Hij is naar Patmos natuurlijk verbannen, later weer teruggekomen waarschijnlijk. Toen Paulus in Efeze de apostel was, toen moest hij tegen een dwaalleer strijden. En dat was de dwaalleer van het wetticisme. Dat wetticisme, dat zei vooral dat je moest houden aan de regels om bij God te mogen horen. Besnijdenis, sabbat, houden van voedselwetten. Paulus die heeft daartegen natuurlijk, dat kennen we uit de Galatenbrief, dat kennen we uit de Efezebrief gezegd, van je hebt vrijheid in Christus, redding in Christus. De wet van de liefde gaat vooraf aan dat wat verder ook goed is. Johannes die heeft in zijn dagen met een ander front te maken, met een andere dwaalleer. Dan hebben we het over de leer van de antichristenen. En dat lees je in hoofdstuk 2 vers 18, dat hij dat noemt. Deze mensen die deden veel met die filosoof Plato, alleen maakten ze een soort van populistische versie van Plato. En trokken het zo door dat bij hen alles wat op deze aarde was helemaal onbelangrijk. Het hele lichamelijke totaal onbelangrijk, deze hele schepping totaal onbelangrijk. Het ging hen alleen maar om de ziel. Ze beweerden dat ook over Jezus, deze antichristenen. Dat Jezus daarom ook niet echt mens was geworden en dat dat ook niet belangrijk was en dat Jezus ook niet met lichaam en ziel uit het graf was opgestaan. Zij dachten, het eeuwige heeft niks met het aardse te maken. Jezus is Heer, maar niet over dat wat geschapen is, want totaal onbelangrijk. Kerstfeest zou dus onzin gevonden hebben, paasfeest alleen een mooi verhaal. Concreet gedacht, zij brachten ook het ruiken van een bloem niet in verband met de levende Christus. Trouw zijn in een huwelijk, voor hen niet belangrijk. Goed voedsel, onbeduidend. Met je lichaam kun je doen en laten wat je wilt, want het gaat erom dat je ziel bevrijd wordt. En goed, daar was het evangelie dan wel bruikbaar voor volgens hun, maar vervolgens, nou, in het gewone leven maakt dat allemaal niet uit. Efeze staat bekend om de feesten van de seksfeesten die er gehouden werden, ook bij de tempels en dergelijke. Deden ze gewoon voluit aan mee. Want met je lichaam kun je aan alle behoeften tegemoetkomen. Het maakt niet uit dat het lichaam is. Want het lijf dat gaat straks toch het graf in, als je er geestelijk maar vrij van blijft. Johannes, hij richt zich tegen deze antichristenen in zijn brief, die mensen die dus zo denken. Dan schrijft hij eigenlijk van, jullie denken dat je lichaam en deze schepping er niet toe doet, en daarmee denken jullie dat jullie geen zonde hebben. Maar dan misleiden we onszelf. 8e vers. Natuurlijk doet het lichaam ertoe, Gods schepping ertoe. Het kan niet dat je geen zonde doet. Beleid je zonde, breng dat aan het licht. Johannes, hij, ja, er klinkt gewoon ook boosheid bij hem in het oor. Dat hij ook het zo zegt, van Christus is in het lichaam gekomen, is mens geworden. Hij heeft met lichaam en ziel aan het kruis geleden. Wat is het voor godslastering om dat te gaan ontkennen en er dan vervolgens ook maar op los te leven? Wij denken, denk ik, niet op dezelfde manier als die antichristenen, maar er zit toch ook wel een soort waarschuwing in aan ons. Dat wij ook heel gauw toch het geloof bewaren voor alleen geest en ziel, of denken dat het alleen daarbij hoort. Ons verdere leven, ons lichaam, zijn we dan vaak minder zuinig op. Iets met roken, iets met drinken. Hoe eten we? Of denk aan hoe we omgaan met Gods schepping. Het is wel Gods schepping, houdt Johannes ook ons voor. Dus niet dat dat er niet toe doet, omdat het toch allemaal voorbij gaat. Nee, we moeten zuinig zijn op dat wat hij geschapen heeft. Beleid daarom je zonde, juist ook daarin, want anders dan blijven we in het donker leven. Beleid dan ook je zonde, dat je in het donker vaak vastklampt aan de dingen van deze wereld. Beleid je zonde, dat je vanuit jezelf niet leeft volgens het doel waarvoor God je bestemd heeft. Beleid je zonde en wandel in het licht. Want in zijn licht krijgen we zicht op het ware leven. Want waar er in God zelf geen spoor van duisternis is, wordt het voor hen die leven in verbondenheid met hem onmogelijk om in de duisternis te wandelen. Hij schenkt je het leven met hem. Als je zo ook je zonde beleidt, mag je ook altijd geloven dat nog voordat wij hem hebben lief gehad, nog voordat wij tot hem zijn gekomen met ons berouw, hij ons al heeft lief gehad. Wanneer we zo onze zonden ook beleiden trouwens, dan hoeven we gelukkig met onze zonden niet naar een of andere grillige tiran, een donkere vorst toe, van wiens grillen we afhankelijk zijn. Een God waar we niet op aan kunnen. En in de eerste verse van hoofdstuk 2 lezen we dat als we onze zonden beleiden, dat we dat mogen doen. Naar onze voorspraak in de hemel. Hij is bereid als lam van de wereld de schuld van ons op zich te nemen. Zo'n God hebben wij nu, waar we naartoe mogen. Dan hoeven we niet in angst naar hem toe. Maar dan mogen we ook in vertrouwen naar hem toe. Dat hij zoveel kan vergeven, zoveel als de zonden van deze wereld zijn. Er is nooit daarin iets wat niet vergeven kan worden. Wel dan naar hem toe gaan, wel bij hem beleiden. Dan hebben we daar een goede advocaat, een goede voorspraak die ons vrij zal spreken. Die ons in zo'n voortdurend reinigingsproces dan ook steeds meer op Christus zal laten lijken. Die ons steeds meer tot nieuw mens maakt. En zo juist ook wandelen in zijn licht, in dat voortdurende reinigingsproces, om ook onze zonden aan hem te beleiden, om ook te zien wat er nog steeds misgaat als die stof in de vensterbank. Denk daar nog even weer aan terug, dat je dat in het licht ziet. Als je wandelt zo in het licht, dan weet je ook dat je die zonde hebt en dat je het ergens houdt, maar dat je het wel bij je redder kunt brengen. Dan weet je juist nog meer dat je een redder, een bevrijder nodig hebt. En dan weet je ook van die Christus, die levende, het licht, die er geen schijnwereld op nahoudt, maar dat hij er zelf op deze wereld helemaal doorheen gegaan is, door in die rauwe wereld aan een ruw houten kruis te sterven en daar zijn menselijke bloed te geven om jou te redden. En tegelijkertijd mag je dan juist ook geloven dat hij koning is, dat hij op Golgotha daar de macht van de zonde heeft gebroken, de straf op de zonde, de dood van zijn kracht heeft ontdaan. Daarom, bij wie anders dan de levende Christus, het licht van de wereld, kunnen we dan ook beter aankloppen. Dat we zo in ons leven leren zeggen, ik wandel in het licht met Jezus, geen duistere wolk bedekt de zon. En ik kan niet anders. Ik moet hem prijzen die de zonde in mij overwon. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan me ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Amen. We danken voor het woord en bidden voor de wereld, gemeente en elkaar. Laten we samen danken en bidden. Heere God, levende God, u die licht bent en bron van alles wat er is. Wij komen tot u om u zo ook hartelijk te danken voor uw zorg, voor uw trouw, dat u niet loslaat wat uw hand begon. Dat u eens het duister scheiden van het licht, dat u Christus aan het licht bracht. En dat zo uw woord en geest deze wereld zijn overgegaan, waardoor wij ook mogen leren te wandelen in uw licht. Heer God, wij danken u zo dat er zoveel door u ook gegeven wordt, dat we zo onze zegeningen tellen, dat we zoveel er vergeten en dat we, als we het in de gaten hebben met open ogen, open oren door uw wereld gaan, dat we dan ook uw liefde door alles heen zien. We danken u dat we daarvan konden zingen vanavond, daarover konden horen, dat we zo uw woord ook hebben ontvangen. We danken u dat we dat vandaag ook buiten mochten doen en dat we in deze tijden zo ook mogen genieten van uw schepping. We danken u voor alles wat u in de seizoenen zo ook hebt gelegd, dat we regen hebben gekregen, dat er nu ook weer zon schijnt, dat er zo ook geoost kan worden, dat er deze week ook weer gemaaid werd. We danken u dat daarin uw zorg ook zo voortdurend doorgaat. We bidden u om uw licht, juist ook op de plaatsen waar zoveel donkerte, duisternis is. We brengen zo voor u deze wereld die gevallen in schuld donker is geworden. We bidden voor die plaatsen waar mensen zichzelf zoveel meer lief hebben en daardoor ook oorlog zijn gaan voeren om meer bezit. We bidden u om vrede in Oekraïne. We bidden u om uw ontferming over Soedan, als daar ook de berichten momenteel daar vandaan ook zo verschrikkelijk zijn. Schijnt u met uw licht, geeft u dat ook alles ten goede nog gekeerd mag worden. Heere God, we bidden u voor alle andere plaatsen in deze wereld. We bidden u of u wilt zijn daar waar onze broers en zussen in vervolging ook leven. Weest u hen een licht, gaat u hen vooruit en geeft u in het donker ook telkens een licht om ook stap voor stap u te kunnen volgen. We bidden u voor alle zendingswerk waar dadelijk ook voor gecollecteerd mag worden in deze wereld op de Filipijnen. Geeft u dat dat ook tot rijke zegen ook mag zijn, dat mensen steeds meer overal van de vreugde in u ook mogen leren en mogen spreken. We bidden u dat voor ons eigen land. We bidden voor gezagsdragers. Geeft u ook hen wijsheid van uw licht om ook het gezag ook uit te oefenen in ons land. We bidden u of u wilt zijn met uw kerk in ons land. Wees u hierin ook steeds aanwezig en dat we ook telkens weer ook terugkeren naar u, de levende bron, en dat we het daarin vinden. We hebben zo gauw ook de neiging om dat, om andere wegen daarin ook te gaan, om niet meer te putten uit u, de levende, omdat we dan soms ook gaan denken van het is allemaal zo lang geleden. Maar u leeft nog steeds en u regeert en u bent daar de voorspraak in de hemel. En bepaalt u ons ook daar telkens bij, dat u daarin ook uw kerk in stand houdt, dat u daarin ook telkens vreugde geeft en dat u daarin ook uw goddelijke gang ook zult gaan, totdat u terugkomt op de wolken van de hemel. We brengen bij u als we in zonde leven. Geeft u dat we dat ook beleiden voor u en dat we dan ook zeker mogen weten dat we bij u ook thuis mogen komen en ook welkom zijn. We bidden u als we in moeilijke tijden leven vanwege zorgen op een lange weg die we moeten gaan of die we met geliefden moeten gaan. Als we iemand missen, als we rouw hebben, als we in een rauwe werkelijkheid leven, lichamelijk ook of psychisch. Wees u ons licht. dat we daarin ook telkens op u ook terug kunnen vallen. Dat we toch ook mogen weten dat we leven in u. Geeft u zegen, geeft u blijdschap, geeft u vreugde in deze komende week. Dat we het evangelie niet voor de zondag bewaren, voor een klein plekje in onze geest of onze ziel, voor alleen een stiltemoment. Maar dat het ons hele leven en ons hele lichaam ook doorademt. En dat we zo ook onze roeping in deze komende week ook aanvaarden. Wees u in het bijzonder ook bij de vakantie Bijbelweek die gehouden mag worden. Geeft u dat ook zo van de jonge kinderen ook al zo geleerd mag worden. Wiens hart, dat ze hun hart mogen laten veroveren door u. En dat ze daarin alles kunnen vinden wat ze ook in de rest van hun leven ook nodig hebben. Werkt u ook juist daar. Heere God, we bidden u of u dadelijk een gezegende zing-in ook wil geven. Aanvaardt u de dank en de lof die dan ook naar u ook toe gaat. En dat het daarin dan een hele rijke avond mag zijn. Waarin we iets voelen van uw koninkrijk. Dat hemel en aarde samen zijn. We leggen dit alles zo voor u neer. Niet omdat wij het ernaar maken. Maar in Christus naam alleen. Amen. U krijgt op de schermen de QR-code te zien. En u kunt het ook op andere manieren natuurlijk straks ook bij de uitgang en dergelijke overmaken of geven. Van harte ook aanbevolen uw gaven. Wij gaan het vijfde, het zesde en het zevende couplet van lied 446 nu zingen. Uit Weerklank dus opnieuw lied 446, vers 5, 6 en 7. Wij mogen van hier gaan met het gezegend aangezicht wanneer we de zegen van God ontvangen. Richten wij ons op hem. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kracht, de troost, de gemeenschap, het licht van de Heilige Geest voor u allen. Amen.